Gemeente, hopen op God. Daar staat de Bijbel vol van. En vooral de psalmen kunt u dat heel vaak horen. Hopen op God, uit welke levensomstandigheden dan ook, maar doorgaans zeer drukkende, dat men toch hoopt op de levende God. En de hoop op God neemt ook een grote plaats in het leven van de gelovigen. Maar dat hopen op God heeft altijd iets van het nog niet. Dat is altijd een zekere manco. Dat is al iets wat nog ontbreekt. Anders hoef je niet te hopen, zegt Paulus. De hoop die gezien wordt is geen hoop. Het hopen richt zich op dat wat nog komen moet, wat je nog krijgen mag. Hopen, dat gaat eigenlijk samen in de Romeinenbrief altijd met lijdzaamheid, met geduld. Geduldig verwachten en zich geduldig uitstrekken naar. En dat is eigenlijk de advent van het Nieuwe Testament. Het hopen op God, op de levende God. Die beloofd heeft en die zichzelf beloofd heeft aan allen die hem kennen. Maar, zegt Salomo in zijn spreuken, de uitgestelde hoop krenkt het hart. Als het maar niet komt wat je verwacht, als het maar uitblijft, of als God maar uitblijft, dat krenkt het hart. Eigenlijk heel letterlijk in de grondtekst, de uitgerekte hoop. De rek gaat eruit. En soms weet je niet meer te hopen. Als je een levend mens bent tenminste. Anders hoop je altijd. Maar Gods levend gemaakte kerk, laat ik het zo eens zeggen. Die weet soms niet meer te hopen. En het lijkt of God geen waarheid gesproken heeft. Alsof hij nooit zijn belofte vervullen zal. Dat is de strijd van de levensgemaakte kerk. Die krijgt ermee te maken. Anders niet. Dan snap je dat niet. Dan heb je het altijd al. En dan heb je eigenlijk al wat je in de hoop uitspreekt. Maar je hebt het al. Nou, wat zou je eigenlijk nog hopen? Maar de uitgestelde hoop. Het komt maar niet. Het lijkt of het nooit vervuld zal worden. Het duurt soms al zo lang. Zo lang. De uitgerekte hoop. De rek gaat eruit. Je hebt de neiging erbij te laten zitten. Zo gaat het met Gods levend gemaakte kerk. Anders heb je daar geen last van. De uitgestelde hoop krenkt het hart. Doet pijn zelfs. Nou, gaat dat nou niet zelf invullen? Of gaat het niet zelf vervullen? Want dan gaat de spanning eruit. Dan is de spanning ook weg uit het adventsleven. Dan heb je in feite ook geen adventsleven. Want dan heb je al wat je zogenaamd verwacht. Een hemel op aarde, maar dat kan niet. Gaat het nou niet invullen, zelf vervullen, gaat de spanning eruit? Dan gaat de adventsverwachting eruit. Al doet het pijn, al krenkt het je hart, laat staan wat er staat. Want zo gaat dat toch in het woord van God. En zo gaat dat toch in de levende gemeente van Jezus Christus. Met name als het gaat om het heilige avondmaal. Dat staat onder, om dan één keer een duur woord te gebruiken, onder grote eschatologische spanning. Spanning vanwege het nog niet en het reeds wel. Het reeds wel, we mogen delen in het heil van God in Jezus Christus door genade. En tegelijkertijd de volheid staat nog uit. De bruidegom zelf heeft gezegd, doe dat totdat ik kom. Totdat ik kom. Maar die is er nog niet. Hij is nog niet verschenen op de wolken van de hemel. En in zijn volle heerlijkheid kennen we hem nog niet. Maar doe dat nou totdat ik kom. Zo hou je het vol, zo hou je het uit. Anders hou je het niet vol, anders hou je het niet uit. Ja, zo realistisch ligt dat toch in het leven der gelovigen. Dat gezongen samen, zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Is dat wel een gelovige? Ja. Ja, dat is nou een gelovige. Nooit meer van ontferming weten. En als dat helemaal dood schijnt te lopen, dan zegt ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Dat kan ook niet. Maar het doet wel pijn. Pijn in je hart. Adventspijn. De uitgestelde hoop krenkt het hart. Zowel ten aanzien van de vervulling van Gods belofte nu. Wanneer gaat God zijn belofte vervullen in mijn leven? Dat ik de inhoud van de belofte in mijn hart mag kennen. Wanneer gaat God zijn belofte vervullen in Christus Jezus, dat ik hem mag kennen als mijn persoonlijke zaligmaker? Wanneer? Ik wacht soms al zo lang. Zal het wel ooit gebeuren? Of ook ten aanzien van straks. Als je mag kennen de Heer Jezus Christus en de kracht van zijn genade. En het heerlijkheidsleven van de gemeenschap met hem. Dan kan je ziel hunkeren naar straks, naar de toekomst. Als hij wederkomt. En het kan zo lang duren. Je hebt zoveel mogen kennen van de heerlijkheid van God in Christus Jezus. Je hart is gaande gemaakt om ten volle bij hem te zijn. Om zonder zonde te leven. Wanneer komt die dag? Het kan zo lang duren. Je hebt het al beloofd, Heer Jezus. Zie, ik kom haastig. Wanneer komt u dan? Voor de spanning. Dat is de adventspanning. Dat is het leven van een christenmens. En die spanning houdt hem gaande en staande. Dat alleen. Moet u goed luisteren hoor, want je kan er zo naast zitten. Zonder deze spanning en de bevindelijke kennis van deze dingen sta je ernaast. Maar laat het niet te hard zijn vanmorgen. Maar ik hoop dat u dat hoort. Het gaan we doorleving van deze dingen om echt advent te mogen hebben. Jawel, de uitgestelde hoop krenkt het hart. En dan denk ik aan die andere kant. Dus als je dus veel van de Heer hebt mogen ontvangen. En veel van zijn liefde hebt mogen genieten. En veel van zijn heerlijkheid hebt mogen zien. Lieve Heer Jezus, wanneer komt u? Straks op de wolken van de hemel. Wanneer mag ik bij u zijn? Aan ziel en lichaam. Wanneer mag ik u in volmaaktheid aanschouwen? Wanneer komt die dag? Kijk, dat geeft pijn. De uitgestelde hoop krenkt het hart. Als een kind ons beloofd is, een prachtig geschenk. En het duurt zo lang, duurt nog zo lang voor die jarig is. Wanneer komt dat nou? Nou, zo moet u dat verstaan. Het kan ons moedeloos maken. En het kan je soms doen kwijnen. Duurt zo lang, heren. Maar de begeerte die komt, is een boom des levens. Een wijsheidsspreuk van Salomo. U weet toch van enkele weken geleden dat de koningin van Sheba met raadsels kwam naar de koning Salomo. Ik heb gezegd, dat zijn gewoon een raadsel, maar dat zijn wijsheidsspreuken geweest, waar je zomaar niet doorheen keek. En ze leggen die aan Salomo voor. En hij doorzag ze onmiddellijk. Hier hebt u een wijsheidsspreuk van Salomo zelf. De begeerte die komt, is een boom des levens. Snapt u wat er staat? Nou, dan heb je nou zo'n spreuk, waar je niet gelijk doorheen kijkt. Eigenlijk staat er letterlijk een komende begeerte. Een begeerte die komt. Dat wil zeggen, datgene wat je begeert, wat je naar uitziet, dat gaat komen. Dat gaat in vervulling komen. Datgene waar je op hoopt, wat je verlangt, wat je zo helemaal van harte begeert, dat gaat ook werkelijk vervuld worden. Een komende begeerte. Een begeerte die komt. Is een boom des levens. Denkt u maar aan de belofte van de Heer Jezus. Zie, ik kom haastig. Alle verlangen is op hem gericht. Maar je hebt het nog niet ten volle. Dat moet nog gaan gebeuren. Maar hij komt wel. Hij is bezig te komen. Een komende begeerte. Hij is bezig te vervullen dat wat hij in het hart heeft verwekt. Een verlangen naar hem. Een uitzien naar hem. Een komende begeerte. Advent. Die komende begeerte, of die begeerte die komt, is als een boom des levens. Nou, je hebt hier echt wel de meerdere Salomo nodig om deze wijsheidsspreuk uit te leggen. Wat staat er nou eigenlijk? In ieder geval dus, die begeer die in je hart verwekt is, die gekomen is en die vervuld moet worden. En anderzijds, datgene wat je begeert komt naar jou toe en het gaat langzaam wat naar elkaar toe komen en elkaar zich vervlechten. En het gaat werkelijkheid worden, een komende begeerte, een begeerte die komt als een boom des levens. Wat betekent dat? Nou, u begrijpt wel, er wordt hier gezinspeeld op de boom des levens in het paradijs. En het eten van deze boom des levens, dat gaf de garantie van het eeuwigheidsleven. De boom des levens is de boom die symboliseert het eeuwige leven. Het eeuwigheidsleven. En het eten van die vrucht, dat gaf je ook deel aan het eeuwige leven. Vandaar dat na de zondeval de Heere zei van, denk erom, nu moet je zo snel mogelijk weg uit het paradijs, want je mag niet eten nu van de boom des levens. Nou, hier is sprake van een boom des levens. Niet van de boom des levens. Het is een boom, het vervullen van je verlangen. Het is een boom des levens, in die zin dat hij een beetje lijkt op de boom des levens van paradijs. Je gaat ervan leven, herleven, je knapt ervan op. Het doet je opleven. Een boom des levens. Als God je begeerte gaat vervullen, is dat als een boom des levens. Je gaat ervan leven, herleven. Nu staat hier de boom des levens aan het begin van de Bijbel en aan het eind van de Bijbel. Weet u wel? Begin van de Bijbel het paradijs en het eind van de Bijbel Openbaring 22. Op de een en de andere zijde van de rivier van de boom des levens, was de boom des levens. Dus, aan het begin van de Bijbel en het eind van de Bijbel staat de boom des levens. Aan het begin van de schepping in het paradijs staat de boom des levens. Symbool van leven, voluit leven. En in het eind, op het eind van de Bijbel, in het eschaton, de toekomst van Jezus Christus, staat weer de boom des levens. Daar is hij teruggekomen. Door genade. En daartussenin, tussen die boom des levens in het paradijs en de boom des levens in de eindtijd, de toekomst van Christus, staat nog een boom des levens. Een boom des levens. Kruis van Golgotha. In de literatuur wordt er vaak een vergelijking gemaakt tussen het kruis van Christus en de boom des levens. Omdat de afgehouwen tronk van Isi is gaan groeien. Omdat de wortel van David doorzette en is gaan groeien. En is uitgegroeid tot een boom. Levende boom. Een boom des levens. Die helemaal vervuld is geworden in het kruis op Golgotha. De dorhout. Nochtans een boom des levens. Daar is de begeerte die komt, of de komende begeerte vervuld. In de roening. Het is volbracht. De begeerte van je hart om God te kennen is vervuld de verzoening. De komende begeerte, de begeerte die gekomen is, vervuld is, is een boom des levens, voor een boom des levens. Daar leef je van op in de genade. Daar leef je op in de genade. Vervuld. Simeon zal straks zeggen, en dan gaat het toch de tijd voor het kruis, nu laat geheel uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, vervuld. Het kruis geneten staat vanmorgen hier de teken van brood en van wijn, als een prisma, waardoor de veelkleurige wijsheid van God straalt. Dat venslicht. Het kruis. Als een boom des levens. Daar ga je van leven. Daar ga je van opleven. De uitgestelde hoop klinkt het hart. Maar de begeerte die komt. Als God de begeerte in je hart gewerkt heeft. Uit genade. De begeerte die komt. De begeerte van God zelf gewerkt. Door de zondige begeerten heen, paradijs. Wonderlijke wijze, begeerte die komt. En die gaat uitgroeien. En die gaat zich uitstrekken naar de hemel. En die wil vervuld worden. Helemaal vol worden. Een komende begeerte. Die is als een boom des levens. Die vereenzelvigt zich met het kruis van Christus. Niet de boom des levens, maar een boom des levens. Hij geeft opnieuw leven. Eeuwigheidsleven. In de verzoening met God. Daar kun je leven. Wat verboden was in het paradijs. Wat het eten van die boom des levens. Daar krijg je naar toegang toe. Bij het kruis. Een boom des levens. Neemt, eet. Dat is genade. Drinkt. Van de vruchten van deze levensboom. Op Golgotha. Mag je gaan leven. En blijf je alleen maar leven. Doe dat totdat ik kom. En de toegang tot de boom des levens. Tot in alle eeuwigheid. Is weer vrij straks. En de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Eeuwig leven. Weer rondom de boom des levens. In het hemelsparadijs. Maar dan kun je niet passeren, het kruis, als een boom des levens. Als God je begeert en je verlangen vervult met zichzelf. Uitzien wat vervuld wordt. In het geloof, alles verwachtend. Van hem die gekomen is en nog komen zal. Doe dat tot mijn genoegen. Amen.